Dan gaan wij door naar agenda punt 4, het beeldvormende deel over de aanpassing GWP-maatregel waterberging 1221. Nou, in het gemeentelijk watermanagementplan staan maatregelen om Hilversum klimaatbestendig in te richten. En één maatregel is de aanleg van een waterberging van 5000 kuub. Daarvoor moet eerst gemeten worden in de riolering. De resultaten en de verdere uitwerking staan in dit voorstel. U kunt zo meteen beeldvormende vragen stellen over het voorstel. En bij agenda punt 5 kunt u hierover met elkaar in debat en uw advies aan de raad uitbrengen. We hebben voor het hele blok hebben we totaal 1,5 uur gereserveerd. En daarvan maken we voor maximaal de helft gebruik voor de beeldvorming. Dus de timer gaat op 45 minuten. En u bent inmiddels bekend met de nieuwe werkwijze. Daarna is het klaar. De technische vragen van D66, ChristenUnie en Democraat Hilversum staan in IBABS. En dan gaan wij nu beginnen met de beeldvormende vragen aan de wethouder, waarbij u om de beurt een vraag kunt stellen. Aanvullende vragen zijn toegestaan, maar dan moet de vraagsteller wel wachten tot de volgende ronde voor een nieuwe vraag. Dus een aanvullende vraag telt gewoon mee als een vraag. Wie heeft er een vraag? Het zou natuurlijk wat zijn als er gewoon geen vragen zijn. Ik zie meneer Ekelmans, dan begin ik aan die kant en dan ga ik zo het rijtje af met uw goedvinden, mevrouw Kalk. Meneer Ekelmans, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Er worden verschillende kredieten aangesproken om dit plan te bekostigen, waaronder een aanvullend krediet van een kleine 7,9 miljoen. Er staat ook in het plan dat er subsidies worden gezocht voor de financiering. Is het mogelijk om die subsidies uitsluitend toe te schrijven aan het aanvullend krediet, zodat de rioolheffing van 1,5% eventueel omlaag kan?
Wethouder.
Ja, voorzitter, de systematiek waarmee we binnen de gemeente Hilversum werken is inderdaad dat als we voor een specifiek onderwerp een subsidie krijgen, en dat zou dan inderdaad over deze maatregel gaan, dat die subsidie in mindering wordt gebracht op het krediet. En dat zou in dit geval inderdaad tot gevolg hebben dat dat leidt tot een lagere rioolheffing. Het zal niet om euro's tegelijk gaan, maar dat gaat wel verschil maken. Dus dat is wel de systematiek waarmee we werken, absoluut.
Dank u wel. Dan ga ik het rijtje af. Mevrouw Barnstein van Democraat Hilversum.
Ik ben eigenlijk op zoek geweest naar de stukken. En dan zie ik dat het niet de BVS-stukken zeg maar, niet zijn gepresenteerd bij vanavond. Zeg maar. Is dat een reden voor dat het er niet bij zit? Het stuk van 7 februari?
Voorzitter, dat denk ik niet. Ik denk dat, het gewoon bij de, dat u het in IBABS gewoon bij de BVS terugvindt.
Oké, dankjewel.
Dan ga ik door naar meneer, als u de microfoon uit wil doen, ga ik naar meneer Van. Heeft u een aanvullende vraag? Dat kost u wel uw vraag voor het eerste rondje. Oké, meneer De Jong, CDA.
Ter verduidelijking, betekent dat er additionele stukken zijn die niet bij deze stukken zijn, maar die we bij een andere stuk in IBAS moeten gaan opzoeken? Dat vind ik een beetje. Dat lijkt de beantwoording, maar dat vind ik heel, heel vreemd.
Voorzitter, het gaat over de presentatie van de BVS-punt.
De stukken van BVS zitten altijd gewoon bij het agendapunt van de BVS in IBAS. Dus als u daar niet bij was, dan kunt u ze daar later raadplegen. Ja. Meneer Van Nistelrooy van D66.
Ja, sorry, ik dacht dat de vervolgvraag nu dus kwam, dus ik had de methode verkeerd begrepen. Maar eigenlijk aanvullend op de heer Ekelmans. Als het zo is dat de subsidie over het aanvullende deel gaat, is het dan ook nog mogelijk om bijvoorbeeld de afschrijvingstermijn aan te passen?
De afschrijvingstermijn, wethouder.
Voorzitter, afschrijvingstermijnen zijn geen knoppen waar we zomaar vrijelijk aan gaan draaien om zaken te beïnvloeden. We kiezen altijd, en dat wordt getoetst door de externe accountant, voor een afschrijvingstermijn die passend is bij de levensduur van het betreffende materieel vast actief. En dat geldt hier ook voor. Dus de relatie tussen de subsidie die je mogelijk krijgt en de afschrijvingstermijn, die is er niet.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Kalk, PvdA.
Ik heb ook een vraag over die afschrijvingstermijn. Want uw betoog is dat, gelet op de materialen en de ervaringen daarmee, een 100 jaar verantwoord is. Hè? Daar komt het op neer. Tegelijkertijd is deze investering nodig vanwege de klimaatverandering, die een heel ander effect zal hebben. Ook op materiaalgebruik en dergelijke. Grondwaterpeil, noem maar op. Dus hoe zeker kunt u zijn dat 75 jaar niet nodig is en dat 100 jaar realistisch is.
Dank u wel, wethouder.
Kijk, afschrijvingstermijnen zijn altijd een inschatting, maar ik denk dat het goed is om een paar dingen hier recht te zetten. Ja, dit is nodig vanwege klimaatadaptatie, maar het probleem dat we hiermee oplossen bestaat al een halve eeuw. De Beatrix-tunnel staat al meer dan een halve eeuw onder water. En water staat in de Lorentzweg en het kleine drift al meer dan een halve eeuw op straat. Dus ja, het is wel degelijk het oplossen van, het is nodig voor klimaatadaptatie omdat het vaker gaat voorkomen. Maar we lossen hier ook een naar Hilversums pijnpunt op dat al een halve eeuw bestaat. Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook een aantal dingen die afschrijvingstermijn beïnvloeden. We hebben daar op de Minkelerstraat gewoon nu al een hoofdriool liggen dat al meer dan een eeuw meegaat. En dat ziet er nog best puik uit. Dat kan gewoon nog een tijd door. Dat heeft ook te maken met de Hilversumse bodemgesteldheid. Dat is zand, die dingen liggen vrij in het zand. Dus er is geen klei, er is weinig, geen veen, er is weinig risico op verzakkingen. Dus dat maakt, en dat heeft verder niks met klimaat te maken. Ik bedoel, een rioolpijp is een rioolpijp, daar gaat water doorheen. En de techniek natuurlijk om zo'n pijp te maken is de afgelopen 100 jaar ook flink voortgeschreden. Je kan het is gewapend beton, dus er zit ook staal in. Dus er zijn een heleboel zeer gegronde redenen om hiervoor te kiezen.
Dank u wel, dan gaan we door. Meneer Major van Hart voor Hilversum.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over de uitvoering. U schrijft eigenlijk bij het laatste stukje bij de uitvoering dat u eigenlijk die uitvoering in drie fasen gaat doen. U gaat eerst de technische uitwerking doen en u gaat het communicatie- en participatieplan opstellen. U gaat ook nog een verkeerssituatie verder uitwerken. En daarna komt er een aanbestedingsprocedure en daarna gaat u het uitvoeren. Kunt u niet na stap 1 nog even terug bij ons komen? Want wij zijn wel benieuwd naar bijvoorbeeld dat communicatie- en participatieplan of de uitwerking van die verkeersoplossing die u gaat uitwerken.
Wethouder.
Ja, voorzitter, ik informeer u daar natuurlijk graag over. Dit is wel het kaderstellende besluit. Dus ik deel met alle liefde hoe we dat gaan communiceren. Kijk, de participatie hebben we al uitgebreid gedaan bij het watermanagementplan zelf. Dus het gaat vooral over met de buurt samen. Want voor de bewoners aan de Minkelerstraat met name zal het best wel wat impact hebben. En ook voor de omliggende straten, want er komt meer verkeer. Dus daar zullen we uitgebreid mee samen gaan werken. Dat vraagt ook heel goed omgevingsmanagement. En natuurlijk ga ik u daarvan op de hoogte stellen. Maar het kaderstellende besluit is wel nu.
Heel kort.
Nou, duidelijk inderdaad. Nou ja, als u de stukken stuurt, dan zijn we daar tevreden mee.
Dank u wel. Afvullend, ja, dat is goed. Meneer Vonk, SP.
Nou, ik hoorde u over verkeer en toen ging ik rechtop zitten. Er wordt natuurlijk een verkeersinfarct. Is er overwogen om straks de kleine spoorbaan wat langer open te houden, nu we toch die Minkelerstraat open gaan gooien?
Wethouder.
Nou, voorzitter, het idee is dat we, daar heeft u het met name over de bottleneck die het spoor vormt. Het idee dat we hebben, want kijk, het gaat natuurlijk rottigheid opleveren voor het verkeer. Daar kunnen we, ik ga geen mooi weer zitten spelen hier. Als je de Minkelerstraat opengooit, dan levert dat verkeersgedoe op. Tegelijkertijd, en de heer Major had het net over fases, we gaan ook de uitvoering gaan we gefaseerd doen. Dus wat we niet willen, is de hele Minkelerstraat in één keer helemaal vanaf de tunnel tot aan Annershoeven openleggen. Want dan weten we zeker dat heel Hilversum een hele tijd vaststaat. Dus we gaan de uitvoering ook gefaseerd doen in porties, in tranches, om de verkeersoverlast te beperken. Daarnaast is het zo dat we waarschijnlijk de Beatrix-tunnel het grootste deel van de tijd helemaal open kunnen houden. En dat we het verkeer om kunnen leiden, bijvoorbeeld via de Lorentzweg. Dus nog steeds levert dat problemen op voor het verkeer. Maar de overgang naar de andere kant van het spoor kunnen we waarschijnlijk gewoon via de Beatrix-tunnel afwikkelen. En dat is heel goed, want die kleine spoorbomen die sluiten we niet voor niets.
Dank u wel. Ik wilde eigenlijk eerst even het rondje afmaken met mensen die nog niet geweest zijn. Oké, maar dan, ja, is goed. Ga je gang.
Want wethouder, begrijp ik u dan goed dat in die gefaseerde afsluiting van de straat er het verkeer door de woonwijk geleid gaat worden?
Nou, dat is een optie. Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die de komende tijd in Hilversum gaan gebeuren. De heer Vonk noemt de kleine spoorbomen, maar we hebben bij het stationsgebied nog wel plannen met Bruisend Hart, dus er gaat veel gebeuren. Dus wat we gaan doen, is de uitvoering zo goed mogelijk ook afpassen op al die andere plannen. dat we de verkeersoverlast zoveel mogelijk kunnen beperken. En het zal inderdaad wel kunnen zijn dat we tijdelijk, hè, dan heb je het over een periode laten we zeggen een half jaar, een jaar, dat verkeer misschien voor door de grotere straten in een woonwijk geleid kunnen worden. Dat is ook nodig. En de nood- en hulpdiensten moeten er toch ook langs. Dat zou kunnen. Dat is tijdelijke overlast. Maar als het dan klaar is, dan ligt het ook weer goed bij.
Dank u wel. Wethouder, meneer De Jong, aanvullend, CDA.
Voorzitter, dank. Heeft u, wethouder, ook een plan van aanpak met mitigerende maatregelen voor de verkeersoplossingen voor ons? Want die zag ik niet bij de stukken zitten.
Ja, voorzitter, dat zit er ook niet bij. Kijk, normaal is het altijd gebruikelijk dat we eerst het besluit nemen om aan de slag te gaan. En vervolgens gaan we in detail het plan maken hoe we het laten landen. En wat ik al aangaf, er staan in dit deel van Hilversum de komende tijd een heleboel zaken op stapel. Dus de uitvoering wordt echt puzzelen om zo goed mogelijk ervoor te zorgen dat we niet een paar cruciale dingen op hetzelfde moment doen die ervoor zorgen dat Hilversum echt helemaal vaststaat.
Allerlaatste vraag, meneer Jong, want dan ga ik door naar mevrouw Duur.
Nou, ter beeldvorming, is dat plan van aanpak met die mitigerende maatregelen een collegebevoegdheid omdat het de uitvoering betreft? Of is het zo, en op het moment dat wij hier voorstemmen, dat daarmee we dat uit handen geven? Of is het zo dat dit als een soort startnotitie dient, waarbij op het moment dat plan van aanpak er is, dat wij met elkaar kunnen kijken van wat is een goede fasering en op welke manier denken wij er ook nog wat over te vinden?
Voorzitter, het is buitengewoon gebruikelijk dat de uitvoering van een werk en de fasering en de verkeersoplossingen, dat eigenlijk precies wat het zegt, uitvoering, dat is wel degelijk een collegebevoegdheid.
Dank u wel. Mevrouw Duurlacher van BVNL.
Ja, dank voorzitter. Met zoveel aanvullingen moet ik bijna denken welke vraag had ik ook alweer. We hebben het wel over eventuele verkeersoverlast, maar hoe zit het met de huidige wateroverlast, bijvoorbeeld ook bij woningen? Stel, misschien voor u in het slechtste geval, dat de raad zegt nee, we gaan dit niet doen, u krijgt dat geld niet. Wat is dan het effect ook bijvoorbeeld voor de woningen die daar staan? Want ik neem aan dat u met deze oplossing eigenlijk ook op de lange termijn de woningen droog kan houden.
Nou, voorzitter, ik denk dat mevrouw Duurlacher de vinger wel op een zere plek legt. Ik gaf net aan, het is een probleem dat al heel lang bestaat. Er zijn mensen die aan de Eemnesweg en de Lorenzweg wonen. Als ze op vakantie gaan, leggen ze zandzakken voor de deur om ervoor te zorgen dat het water niet naar binnen stroomt. We hebben als gemeente daar een zorgplicht. Ik voeg er ook graag aan toe dat het geen regenwater is dat daar de woningen binnenstroomt, maar dat dat water uit het gemengd riool is. Dus er zitten ook andere dingen dan water in het riool. Dus we hebben daar een zorgplicht. We hebben dat op een goede manier op te lossen. En dit is wel een toekomstbestendige oplossing waarmee we dat al heel lang bestaande probleem oplossen. Dus ik realiseer me dat het een buitengewoon maatregel is die tijdens de aanleg heel veel impact op Hilversum heeft. Maar daarmee lossen we het wel echt op en kunnen we ook echt die klimaatadaptatie hebben. We kunnen zelfs buien van 70 mm handelen en die mensen houden dan wel droge voeten en een droog huis.
Dank u wel, wethouder. GroenLinks, meneer Joosten.
Dank u wel, voorzitter. Over de 1,5% stijging van de rioolheffing. Uit de beantwoording van de technische vraag van ChristenUnie maak ik op dat die dan ook onderdeel is van het gezamenlijke pakket dat de totale lokale lasten niet meer dan de inflatie mogen stijgen. Ik zie al nee schudden. Mijn vraag zal namelijk zijn, betekent dit dat we straks bij de voorjaarsnota bijvoorbeeld een verlaging van de OZB krijgen omdat de andere kosten dekkend moeten zijn?
Nee, voorzitter, dit is 1,5% bovenop de inflatie. Dit is een extra lastenstijging.
Ja, duidelijk.
Dank u wel, meneer Joosten. Meneer Nanninga, hebt u een vraag aan de wethouder? ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de BVS zijn ook nog drie alternatieven gepresenteerd, of twee, even niet uit mijn hoofd, maar die bleek ook effectief te zijn, maar minder effectief. Hè? In ieder geval niet bij de ontwerpbui die hiervoor gebruikt is. Maar om te voorkomen dat het te technisch wordt, maar in hoeverre verschillen die nu in hoogte van investering?
Wethouder.
Ja, voorzitter, we hebben daar natuurlijk goed naar gekeken, want we realiseren ons ook dat het een zeer forse investering is. Ook al schrijven we hem wat langer af. Maar die investeringen kwamen ook allemaal in de orde grootte van de 12, 13 miljoen euro uit. Maar waren wel significant minder effectief. En mevrouw Kalk noemde al net de voortschrijdende inzichten als het gaat om klimaatadaptatie. Piekbuien komen vaker voor en zijn heviger. En waar een bui van 70 mm per uur een paar jaar geleden nog een utopie leek, komen die af en toe ook naar beneden. Dus als je dan maatregelen neemt voor inderdaad zo lang mogelijk, dan moet je het ook in één keer goed doen. En als je dan kijkt wat de financiële impact is, het gaat over een paar miljoen euro additioneel investeren. Maar die effecten op de rioolheffing, waar het uiteindelijk uit betaald wordt, zijn zeer marginaal. En dan wil je het gewoon ook in één keer echt goed doen en geen half werk leveren.
Gevalletje rioolwater per euro.
Zeker.
Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD kijken of die nog vragen hebben. Nee, mevrouw Barnstein, hebt u nog vragen? Wilt u uw microfoon even aanzetten, anders bent u thuis niet te horen. Dank u wel.
Sorry. Ik heb nog een vraag over een vraag die ik heb gesteld, een technische vraag. Daarin wordt, of in de BVS werd gezegd dus dat er risico's waren. En in de beantwoording wordt gezegd dat die er niet zijn. Kunt u dan nog toelichten waarom die in de BVS er wel waren en in de beantwoording niet?
Wethouder.
Nou, voorzitter, we hebben aangegeven dat we geen expliciete bedragen hebben opgenomen voor bijvoorbeeld bodemsanering en olietanks die we tegen verwachten komen te achter die kans. Kijk, we kennen de bodem daar natuurlijk best wel een beetje en die kans achten we gewoon niet zo groot. Dus daar hebben we geen specifieke bedragen voor opgenomen, maar we hebben wel 20% onvoorzien opgenomen voor allerhande risico's waar we tegenaan kunnen lopen. Dat is best een stevige buffer. Dus we houden wel degelijk altijd rekening bij zulke grote werken met tegenvallers. En vandaar dat we die buffer van 20% hebben opgenomen.
Dank u wel, mevrouw Warnsen. Zou je microfoon weer uit willen zetten? Ja. Anders blijft u hoorbaar thuis. D66, meneer Vistor, geen vragen. Dan ga ik naar Hart voor Hilversum, u nog vragen. BVNL. Ja, u hebt al twee streepjes. Dus u bent zo meteen weer aan de beurt. BVNL?
Ja, dank voorzitter. Verwacht u, als wij inderdaad akkoord zouden gaan, volgens mij is het 18 miljoen, hè, zeg ik althans bijna. Verwacht u dan dat we op andere dingen, die misschien ook wel heel belangrijk zijn, moeten gaan beknibbelen tijdens de voorjaarsnota bijvoorbeeld?
Wethouder. Nou, voorzitter, dat is het bijzondere van het systeem van de rioolheffing. Dat is eigenlijk een gesloten systeem. Waarbij je alle investeringen die je doet, dus de reguliere vervangingen, maar ook dit soort bijzondere maatregelen, die dek je eigenlijk uit de rioolheffing zelf. En je mag de rioolheffing ook nergens anders voor gebruiken dan voor dit soort zaken. Dus gegeven die ongeveer 1,5% extra stijging, hoeven we, als we dit doen, niet op zorg of investeringen in openbare ruimte of dat soort zaken te bezuinigen. Nee, het is een gesloten systeem wat dat betreft.
Dank u wel, SP.
Ja, wij zijn best een voorloper hierin, begreep ik. Hè? In Breda was er wel iets meer, en in Antwerpen hoorden we bij de technische sessie. In hoeverre, wij lopen zijn een beetje een voorloper, in hoeverre kan straks landelijk beleid ineens zeggen dat wij het heel anders moeten doen in Hilversum met wateropvang? En dat wij dus eigenlijk al te ver voor de troepen uitlopen?
Wethouder.
Ja, voorzitter, het is interessant dat Hilversum is ook onderdeel van het bestuurlijk overleg water. Waarbij allerlei gemeenten uit Noord-Holland, de provincie, maar ook de waterschappen regelmatig bij elkaar komen om over waterproblematiek te praten. En daarvan wordt vaak gezegd dat we in Hilversum juist vooruitlopen in de zin dat andere gemeenten denken dat moeten we ook zo gaan doen. We hebben inmiddels 70% van ons rioolstelsel gescheiden. Daar zijn andere gemeenten heel erg jaloers op. Dus ik denk eerder dat de wetgeving de kant van Hilversum op beweegt dan andersom.
Dank u wel, wethouder. GroenLinks, meneer Joosten, geen vragen meer. Meneer Nanninga, ChristenUnie, hebt u nog een vraag?
Ja, over de bestaande riolering, want die is ook best fors, dus ik neem aan dat die ook gewapend is. En als die inderdaad zo uit de jaren 80 komt, kan die misschien nog wel een aantal jaartjes mee. Dus wat zijn de plannen daarmee? Want zit daar niet nog een restwaarde op?
Wethouder.
Voorzitter, wilt u dan de bestaande riolering onder de Minkerstraat of in algemene zin in Oost?
Nee, die eigenlijk vervangen wordt door die koker, dus die eruit gaat.
Ja, die is afgeschreven. Die is voor een deel is die ouder dan 100 jaar, wat ik aangaf. En ja, dan is die heeft geen restwaarde meer. Dus dat leidt niet tot een afschrijving.
Die is dus al heel erg oud.
Die is oud, ja. Ja, en met de nuance, dat hebben we ook bij de BVS toegelicht. Die is oud, maar bestaat ook uit heel veel verschillende leeftijden. Hè. Er zijn elke keer weer stukjes tussen gezet en andere bochtjes. Dat maakt het ook dat het zo suboptimaal functioneert.
Aanvullend, meneer Hallegaard?
Nou ja, ik ben natuurlijk nogal van de circulaire economie, dat weet u dus. Vandaar de vraag of er nog iets her te gebruiken valt of dat we geen restwaarde weggooien.
Dat laatste doen we zo niet en sowieso niet. En 100 jaar meegaan is in ieder geval heel duurzaam, zou ik willen zeggen.
Dank u wel. Dan ga ik niet naar het CDA, want u hebt ook al 3 streepjes van mij gekregen. Dus dan ga ik naar, even kijken, mevrouw Barnstein. Als u nog een vraag hebt, hebt u niet. Dan mevrouw Kalk.
Ik voel me helemaal vereerd. Wethouder, de rioolheffing stijgt, hè? Dat zegt u. En dan stuit je op het fenomeen dat als je voor kwijtschelding in aanmerking komt, het eigen vermogen ongeveer nog minder dan een derde mag zijn dan bij kwijtschelding van de andere, of dan bij gebruik maken van de minimaregelingen. Kunt u kijken of die beide niet gelijk getrokken kunt worden? En dat betekent dat de kwijtschelding mogelijk zou zijn voor mensen met een laag inkomen en spaargeld tot 15.000 euro. En dan gaat hij gelijk op met de andere minimaregelingen.
Dat lijkt mij een onderwerp voor de commissie elders. Maar,
ja, daar moet ik me bij aansluiten, voorzitter. Dat is een beetje off-topic. Dit gaat over kwijtscheldingsbeleid. En daar ga ik helaas niet over. Dus ik kan daar geen antwoord op geven.
Maar u kunt hem wel meenemen.
Ik raad u echt aan als u daar een warm pleidooi wil doen. En daar zou ik u van harte toe aan willen moedigen. Maar om dat vooral bij mijn collega te doen die daarover gaat. Die kan u daar veel beter over beantwoorden dan ik.
Dank u wel. Even kijken. Dan ga ik weer naar de ChristenUnie. U hebt ook geen vragen meer. Dan komen we bij meneer de Jong van het CDA.
Voorzitter, dank. Wethouder gaf al aan dat er al ruime tijd een issue is, al 50 jaar. Nou zijn een deel van die straten al een tijdje of al een paar keer open geweest in de afgelopen jaren. In ieder geval de Minkelerstraat ten hoogte van Villa Industria. En we hebben een nieuwe wijk aangelegd. Nou is het natuurlijk achteraf altijd een koe in de kont kijken. Maar de vraag is, is er ook een moment van reflectie waarom dat op dit moment is en wat eventueel de meerkosten zijn om dat nu te doen ten opzichte als men dat de afgelopen jaren al had meegenomen? Of was dat toen niet opportun?
Wethouder.
Nou, voorzitter, ik denk eigenlijk dat we bij het watermanagementplan dat in 2020 door u is aangenomen, dat we voor het eerst echt concreet hebben gekeken hoe we dit probleem van de wateroverlast in dat deel van Oost fundamenteel kunnen gaan oplossen. En wat ik net al aangaf, het is heel makkelijk om te zeggen het ligt daaraan of het ligt daaraan. Het rioolstelsel is heel complex en dat is een stapeling van ontwikkelingen geweest. Er zijn in Oost ook een heleboel woningen bijgekomen afgelopen decennia. Dus het is niet zo dat je kan zeggen van ja, dat is een meerwaarde of toen hadden we dat moeten doen. Kijk, als we bij de aanleg van Villa Industria daar een grote buis hadden aangelegd, was het probleem nog niet opgelost geweest, omdat je in het stuk daarvoor weer allerlei vernauwingen hebt die ervoor zorgen dat het water bij hevige buien niet weg kan. Dus ik denk eigenlijk dat het besef van we moeten er nu een fundamentele oplossing voor kiezen, dat een besef van de afgelopen 4-5 jaar is.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Kalk, hebt u nog nieuwe vragen? Nee, ook niet. Meneer De Jong, hebt u nog een vraag? Ga uw gang.
Ja, die vraag werd mede ingegeven door onze financiële expert. En die gaf aan, en denk ik ook terecht, op het moment dat je met 1,5% stijging zit, dan groeit dat met inflatie en met andere stijgingen natuurlijk over de jaren heen. Terwijl op het moment dat je het hebt over kapitaallasten en vooral over rentelasten die daarbij zitten, dan dalen die rentelasten natuurlijk over de tijd heen. Dus op welke manier doet dat in de toekomst toch wat? Blijft dat altijd 1,5% groeien of is dat meegenomen in de calculatie 1,5%?
Nee, het is niet elk jaar 1,5%. Het is op het moment dat de investering plaatsvindt, heb je een additionele top-up, zal ik maar zeggen, van 1,5%. En dat is gewoon daarna het tarief. Dat zit mee in het tarief dat vervolgens gewoon geïndexeerd wordt. Dus het is niet zo dat het elke keer terug blijft komen. Dat zou niet best zijn.
Meneer De Jong?
Nee, maar is de wethouder het met mij eens dat, dat op het moment dat je een top van 1,5% er 1 keer bij doet en het daarna indexeert, dat over 10 of 15 jaar het de facto meer is, dat geïndexeerde meer is, ten opzichte van een afnemende rentelast op je kapitaallast?
U loopt een beetje vooruit op de oordeelsvorming, maar goed.
Voorzitter, ik ben dat natuurlijk met de heer De Jong eens. Tegelijkertijd zou ik willen zeggen, de financiering die je aan moet trekken om een dergelijke maatregel te bekostigen, die wordt door de inflatie ook elk jaar minder waard. Dus in dat opzicht snijdt het mes ook een beetje aan de andere kant.
Dank u wel. U hebt inmiddels, meneer De Jong, hebt u nog meer vragen? Nee? Dan hebt u allemaal aangegeven geen vragen meer te hebben, maar we hebben nog tijd. Dus is er iemand nog met iets wat te binnen is geschoten? Of gaan we door naar de oordeelsvorming?